Goedemorgen allemaal. Ik kan weer een kort, maar gewoon een tekstje voor mee te geven. Jezus machtige daden, deel 7, geluk. Matthäus 9, vanaf vers 18 tot 26. Matthäus 9, vers 18 tot 26 zegt: terwijl hij dit tot hen sprak, zie, een overste der synagoge kwam tot hem en viel voor hem neder en zeide: mijn dochter is zojuist gestorven. Maar kom en leg uw hand op haar en zij zal leven. En Jezus stond op en volgde hem met zijn discipelen. En zie, een vrouw die reeds 12 jaar aan bloedvloeien leed, kwam van achteren tot hem en raakte de kwast van zijn kleed aan. Want ze zeide bij zichzelf: indien ik slechts zijn kleed aanraak, zal ik behouden zijn. Maar Jezus keerde zich om, zag haar en zeide: houd moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was behouden van dat ogenblik af. En toen Jezus in het huis van de overste kwam en de fluitspelers en het misbaar van de scharen zag, zeide hij: gaat heen, want het meisje is niet gestorven, maar het slaapt. En ze lachten hem uit. Toen de scharen uitgedreven was, ging hij binnen en vatte haar hand en het meisje ontwaakte. En de roep hierover verbreidde zich in die gehele streek. Beste broers en zussen, we zitten hier met 2 machtige daden in 1 verweven. Voor de mensen die de Bijbelstudies volgen, is dat verzekerd niet onbekend. Het wordt namelijk een sandwichstructuur genoemd. En het woordje zegt hetzelfde. Het is gelijk een belegd broodje. Als je naar de panos gaat, kun je allemaal die belegde broodjes niet eens mekaar zien liggen. En volgens mij, op het eerste zicht, zijn dat gelijk al de zesde. Maar hetgeen wat dat er anders maakt van elkaar, is hetgeen wat dat ertussen ligt. En ja, dat is ongeveer hetgeen wat dat die sandwichstructuur inhoudt. Hetgeen wat dat ertussen ligt, definieert en heeft de smaken. En hier hebben we de geschiedenis van het dochtertje van Jairus, die de broodjes voorstaan, en de bloedvloeiende vrouwen die het beleg voorstaat. Wat wil dat zeggen? Dan vrouwen ze voor eten? Nee. Misschien figuurlijk. Het verhaal van de bloedvloeiende vrouwen is dat wat de rest van het verhaal over het dochtertje van Jairus een betekenis heeft. Het verhaal van het dochtertje van Jairus, dat gaan we de volgende keer zien. Nu wil ik aandacht schenken aan het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. We zien dat Jezus zich in het midden van een grote menigte bevindt. En je moet je een voorstellen dat je in een betoging zit in Brussel. Massa's mensen overal rond je, of een keer spijzen dat er een hadden zo een keer een duw heen tegen je. Of laat staan een optreden of zo, dan ga je kijken naar een groot optreden, wat je moet rechten staan. De keer dat er door een tegen je bokst, dat zal er wel ook dik in zijn. En wat, dat is wat dat hem hier eigenlijk afspeelt. De Heer Jezus speelt de hoofdrol hier op dat optreden, maar we bevinden hem niet op het podium, maar tussen de mensen, tussen de toeschouwers. En er is iemand die aandringt om te komen voor zijn dochtertje te komen kijken. En die op sterven ligt. En de Heer en zijn discipelen vertrekken naar daar. En op weg, onder rotte, naar daar, raakt er iemand hem aan. En Jezus trekt een aanvraag toe. Voor een beetje meer duidelijkheid te verkrijgen op de situatie, is er nog een andere ooggetuige, die zus het zesde beschrift, juist een beetje uitgebreider. Marcus omschrijft het met meer detail. Het is ook geen schande voor over een tweede keer naar een ander evangelie te gaan, al is het om juist een meer duidelijkheid te krijgen over de situatie op zich. Lucas heeft bijvoorbeeld ook meer detail. Marcus zegt, er dringt een grote menigte op hem aan. En dat is het wat dat bijvoorbeeld Matthäus niet doet. Matthäus legt meer de nadruk op de meest belangrijke feiten en al de details ervan uit. Er dringt een grote menigte op hem aan. Tussen al die mensen die Jezus volgen, is er 1 vrouw die Jezus persoonlijk aanraakt en geloofsvertrouwen. En hier start de geschiedenis van de bloedvloeiende vrouwen. De situatie van de vrouwen wordt in Marcus goed en uitbreid beschreven. Ik wil dat toch wel meegeven, omdat dat wel van groot belang is voor heel het verhaal eigenlijk te begrijpen. De vrouwen leed al 12 jaar... aan bloedvloeiing. Zij is ongesteld voor 12 jaar lang. Ze had al heel wat afgezien. Al is het fysiek of mentaal of beiden. En voor dat sprankeltje hoop dat ze nog hadden, en ze al hun spaarcentjes gebruikt voor heelmeesters, dokters, kwakzalvers, heel de rutte met het te raadplegen. Maar er is niks die een deftige uitkomst hadden. De pijn bleef maar aanslepen. En nu waren al hun kostbare centjes de deuren. En ze wisten niet met wat te doen. Ze was de wanhoop nabij. Stel je voor dat je in quarantaine zit voor 12 jaar. Dat is wel de situatie waarin dat ze nu bevond. Voor vele mensen is de quarantaine nu voor het moment 10 dagen al veel te veel. En er worden zelfs mensen al depressief in die 10 dagen. Je zult er de gordijn van opkruipen, zeggen ze. In die tijd was er ook geen smartphone, tabletten, een iPad enzovoort. Vrouwen die toen ongesteld waren, kwamen niet buiten. Niks aan ze van sociaal contact. Een huwelijk op die manier was ook niet mogelijk. Aangezien dat we 2 weken alleen worden dat een huwelijk een verbond is met de dienst voor kindjes te maken. Onder godsvolk was dat niet echt een deftig en schoon vooruitzicht. Ze werd als onrein bestempeld. Onrein op zich is geen negatief gegeven. Als de werknemer bijvoorbeeld zijn aanvulmacht van heel dag zwaar te werken, is dat voor mij niet echt het feit dat die onrein is. Maar het is eigenlijk het wat die positief is. Dat bewust zwaar werk. Rein of onrein in de Joodse cultuur is het zo. Het heeft niet aan dat onrein zondig of verkeerd is, of dat rein goed is. Rein staat niet gelijk aan goed, onrein staat niet gelijk aan kwaad. Het is eerder een hiërarchie en heiligheid. Klein voorbeeldje. Toen dat Mozes in de tegenwoordigheid kwam bij de struiken, moest hij zijn schoenen doen. Sandaal, dat was voor mensen met autoriteit. En dat is het wat die niet past als je bij de meest heilige komt. Het is gewoon niets of niemand die meer autoriteit heeft dan jouw zelf. Je doet ze af uit respect voor wat dat of wie dat heiliger is. Er is een balans tussen heiligheden. En dat staat in Exodus 3, vers 2 tot 4. Kon ze hier lezen. En de engel des Heeren verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Hij keek toe, Mozes toen, en zie, de doornstruik brandde in het vuur, maar de doornstruik werd niet verteerd. Mozes zei, laat ik nu naar dat indrukwekkende verschijnsel gaan kijken, waarom de doornstruik niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij ging kijken, riep God hem uit het midden van de doornstruik en zei, zie, hier ben ik. En hij zei, kom niet dichterbij, doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat is heilige grond. Nog een klein voorbeeldje. Toen de ark van God naar Jeruzalem teruggebracht werd onder leiding van koning David, dreigde te vallen. En Uza wilde hem tegenhouden. Maar hij bekocht het met zijn leven. Wie leven geeft, is heiliger dan degene die leven gekregen heeft. En dus nam God het leven van de jonge man terug. En dat ving in 2 Samuel 6, vers 6 tot 7. Maar toen ze bij de dorsvloer van Nachon kwamen, strekte Uza zijn hand uit naar de ark van Yahweh en greep die, omdat de runderen struikelden. Toen ontbrandde de toorn van de Heere tegen Uza en God strafte hem daar om deze onbedachtzaamheid en hij stierf daar bij de ark van God. Het gaat niet zozeer om het feit van vuil zijn, onrein zijn. Het gaat eerder om het feit van autoriteit en heiligheid. Het feit van ongesteld zijn is op zich niet onrein, maar past gewoon niet in de nabijheid van Yahweh. In feite is het eigenlijk een haven van God. Het is de mogelijkheid om leven voort te brengen. Dat is hoe dat eraan toe ging bij Gods volk. Jezus is gekomen om alles te reinigen. Zijn komst, zijn intrede van het koninkrijk is het begin van alle herstel. Het begin van een complete reiniging. Wat denk je nu dat Jezus hier wil zeggen eigenlijk met die genezingen? Hij is gekomen voor alles te herstellen naar zijn oorspronkelijke voorbedoelde staat en nog beter, namelijk rein. En hier is dat even het begin van en de vervulling ervan. Als een meisje voor de eerste keer ongesteld is, wat heeft dat te betekenen? Wat zou dat wel zeggen? Wees dat ze vruchtbaar is. En wie heeft haar dat gegeven? De kende zondagsschool antwoord. Ik vind dat ze hier stellen van de Heere God. De Heere God, juiste. Dat is de manier waarop dat we leven kunnen voortbrengen, kinderen kunnen verwekken, kleine beeldragertjes ter wereld brengen. Mini-me's, ken je dat? Het is een geschenk van God. Want wie is niet die leven in zichzelf net? De Heere had het ons toebedeeld om beeldragers leven te kunnen brengen. Het is niet het wat waarmee we ook maar losbandig kunnen omspringen. Wees, dan moet je daar wel meer of één voorbeeld van kunnen geven. Het is iets dat gebeurt in een verbond. Een huwelijksverbond, zoals dat met twee weken geleden hadden worden. Dat is heilig en rein. Het is iets wat we gegeven zien van Yahweh hemzelf. Klein uitstapje, belanden... een paar weken alleen, en een woordenwisseling met enkele zussen. En het ging over het onderwerp hertrouwen na scheiding. By the way, een vrij moeilijk en een heel gevoelig onderwerp. Dat zeker. Volgens tot de verbond is een vrouw of een man die verstoten wordt omwille van de brief, de scheidingsbrief, vrij. Als ze wil daar trouwen of hij wil daar trouwen, kan dat. Als de persoon die de echtscheiding heeft veroorzaakt hertrouwt, is deze onrein. Ook de persoon waarmee dat hij hertrouwt. Als dat een dag van vandaag zou gebeuren, zou deze persoon dan op een of andere manier moeten ondertucht gesteld worden, of misschien uitgestoten worden? Ik weet het niet. Eén ding weet ik wel. Welke getuigenissen zou dat zijn voor de mensen die hier de Heer willen komen ontmoeten en ze zien gescheiden? Toen zo eigenlijk, in principe, al de vrouwen die nu ongesteld zijn, ook mijn vertrek. Ik weet het ene gewoon niet op tegen het ander. Het is misschien een enorm verschil van vergelijk. Maar ik wil het maar juist duidelijk maken, of meegeven, dat rein en onrein op zich niet te maken hebben met goed of kwaad in direct opzicht. Het is hoe dat vertegenwoordigd wordt in Gods tegenwoordigheid of aanwezigheid. En dat is anders onder het nieuwe verbond. We kunnen dat zien ook hier, door de confrontatie met de heren en de vrouwen. Vergeving, genezing en herstel is de hoofdboodschap in de geschiedenis dat Matthäus hier wil komen vertalen, door de interactie met de heren en de vrouwen. Dat even tussenin. Wat dat de vrouwen hier in dat tafereel eigenlijk doet, is ondenkbaar in die schaamte eercultuur. Het is niet geoorloofd wat dat ze doet. Voor te beginnen, ze raakt een vreemde man aan. Hij deed dat niet in die tijd. Zelfs was je getrouwd of je deed dat niet, een vreemde man. En laat staan, als je ongesteld bent, iedereen wist dat ze ongesteld was. Het doet dat niet. Er stonden zware straffen op zelfs. Het is dus wel heel begrijpelijk dat ze dat allemaal wil doen en het geniep. En dat ze wel rap weer ervan tussen wil zijn. Ze wil Jezus aanraken bij de zomer van zijn kleed. En dat is eigenlijk een woordgebruik die autoriteit wil doen uitblinken. Als je dat deed in die tijd, moest je buigen, want de zoom hing aan de onderkant van het kleed. Dan moest je buigen, wat dat betekent, als je buigt, dat je herkent dat die persoon autoritair is. En op die manier bewees je ook eer aan die persoon. Dat zien we ook aan wat dat David doet. Maar zo, als ze een kakje zitten leggen in de rotsholte daar. David snit de zomer erof van Saul zijn kleed. Wat dat erop wees dat David Saul niet echt als gezagdragend beschouwt. En dat was een regelrechte opstand. Die vrouwen hier raakt hem aan de zomer van zijn kleed. En volle vertrouwen op hem. Die was haar laatste toevlucht. Ze had er alles voor en over wat dat ze nog hadden. En het enige dat ze nog hadden was haar eigen leven. Ze wordt direct genezen door de kracht die van de Heer Jezus uitgaat. En ze ervaart die kracht ook. Ze voelt meteen. Ze heeft geen zelftest nodig. Voor Jezus was het wel belangrijk te weten aan wie dat zijn kracht is uitgegaan. Hij wilde nu zien. En hij draait hem om en hij zegt, wie heeft er mee aangeraakt? De discipelen ze leggen nu de krom van het lachen. Maar wat zeg je nu? Iedereen die hier rond staat, staat tegen je te busten en te doen, een hele hoop toop. En hij vraagt wie je net ermee aangeraakt. Waarom wil de Heer Jezus die persoon zien? Jezus zoekt oogcontact, zoals dat we bij de meeste genezing al gezien hebben. Het is telkens persoonlijk. Iedere keer staan ze oog in oog met de Heer Jezus. Niet van verre, maar van vrede. De Heer Jezus maakt er ook geen bandwerk van, zoals dat we in vele gemeentes wel kunnen zien. Ik heb dat al redelijk wat meegemaakt, dat ze in een reken staan achter elkaar, ze met hun binnenkomen naar de gebedsgenezer en meestal gaan ze op dezelfde manier weer boeien. Niks veel veranderd. De discipelen, ze zien er net niet van waarom dat hij dat vroeg. Jezus wil zijn aangezicht doen lichten of doen schijnen over haar. Hij wil haar zien. En ondertussen kennen we wel de priesterlijke zegen redelijk goed, want men dat wel dikwijls een keer gehoord van David, die te vinden is in nummer 6, vers 24 tot 27. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Vele mensen zeggen dat ze de Heer Jezus kennen als hun Heer en Heiland. Maar als je de vraag stelt, hij al een ontmoeting gehad met de Heer Jezus, toen kijken ze meestal lekker zakschuiven. Een ware verlossing is iets wat dat alleen persoonlijk en intiem met de Heer Jezus gebeurt. Hoe hebben we de ontmoeting met de Heer Jezus ervoor, met de Heilige Geest ervoor? Het is een intiem gebeuren, oog in oog met hem te komen staan. Het besef dat we schuldig staan tegenover hem, het moment dat we hem mogen ervaren als redder, een vergevende God, een vader die om zijn kinderen heeft, hoe had hij zijn licht doen schijnen over hem? Dat is wat de vrouw hier ervaart. Het moment dat ze tot hem komt en knielt voor hem, neervalt en hem de totale waarheid vertelt. En de Heer Jezus noemt haar dochter. En hij zegt, uw geloofsvertrouwen en uw behouden, God in vrede. Wat is nu Matthäus zijn beweegreden om deze machtige dood te vermelden, midden in een andere machtige dood? Het wordt ook op die manier vermeld in Marcus en in Lucas. Het ene verhaal verklaart het andere. Dat is die sandwich van in het begin dat gezien. Wat is nu de onderliggende betekenis van deze machtige dood? Jezus' bedoeling is dus nog een keer te tonen wie dat hij werkelijk is. Hij wil de ogen van zijn volk openen, zodat ze hem mogen leren kennen voor wie dat hij werkelijk is. En hij doet dat op een heel bijzondere manier. De genezingen van die vrouwen op zich is voor de vrouwen een verlossing, maar de achterliggende betekenis is voor Gods volk. En niemand minder dan de profeet Jesaja kan het beter zeggen. Jesaja 64, vers 6 tot 7. Echter, wij zijn als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een maandverband. Dat staat wel niet letterlijk, maar dat is wat dat de grondtekst betekent. Wij allen vallen af als een blad. En onze misdaden voeren ons weg als de wind. Er is niemand die uw naam aanroept, die zich beijvert om u vast te grijpen. Want u verbergt uw aangezicht voor ons en doet ons wegkwijnen in de griep van onze ongerechtigheden. Het eerste deel van dat vers is de beschrijving waarin dan de fariseeën en Gods volk nu verkeerd, allee, toen we verkeerden. Ze zoeken een heilig leven, rechtvaardige daden. Maar wat is dat in Jahwe's ogen? Wat hebben we gezien? Het is als een gebruikt maandverband, onrein en vol kleed. Ze proberen te leven naar de instelling van de Torah, volgens de overlevering, en naar eigen tradities. Israël is nog steeds in ballingschap. Jahwe is nog niet teruggekeerd. Veel kan je tegenkomen dat er staat van, ze zijn nog steeds in hun zonden. Dat wil zeggen, in ballingschap. Maar als we nu vers 7 bekijken, en we zien dat door de bril van de vrouwen hier, Er is niemand die uw naam aanriep, die zich beijvert om u vast te grijpen. En wat doet die vrouw hier? Ze gript de zomer van zijn kleed. Ze benadert hem langs de achter. Eigenlijk is de Heer al aan haar voorbij gegaan, want ze had dan niet staan trekken en duwen tussen die mensen. De meesten weten wie dat ze zijn, wie dat is en in welke situatie dat ze haar bevindt. Zet de Heer aan haar laten passeren om toen de achterkant van zijn kleed te kunnen grippen. Want u verbergt uw aangezicht voor ons en doet ons wegkwijnen in de greep van onze ongerechtigheden. Jezus gaat eerst aan haar voorbij. Ze raakt zijn kleed aan. En wat doet de Heer Jezus? Hij draait hem om en hij vraagt, wie heeft mij aangeraakt? Ik wil haar zien. En toen doet hij zijn licht over haar schijnen. De vrouw toont dus eigenlijk de toestand waarin dat volk Israël hem bevindt. Namelijk onrein. Nahossa gebukt onder de toorn van Yahweh. Nahossa in ballingschap. Maar er is hier wel een geweldige boodschap in te vinden. De Heer Jezus noemt haar dochter. En dat zegt velen van hoe dat de Heer Jezus over haar peest. Jesaja 1 vers 8 zegt, de dochter van Sion is overgebleven als een hutje in een wijnhaard. Als een nachthutje op een komkommerveld. Als een belegerde stad. De dochter van Sion, dat is Israël. Er wordt er verder nog gezegd in Jesaja 52 vers 7. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede aankondigt, die goede boodschap brengt, die behoudenis verkondigt, die spreekt tot Sion, uw God is koning. De goede boodschap, het evangelie wordt hier verkondigd door de vreugdebode. Dat is de aankondiging van het koninkrijk, wat nogmaals een hoofdpunt is in het evangelie van Matthäus. Toen kunnen we ook nog lezen in Jesaja 57, vers 19. Ik schep de vreugde der lippen, vrede, vrede voor hem die verre en voor hem die nabij is, zegt Yahweh. En ik zal hem genezen. En wat is dat Jezus kwam doen? Hij verkondigde het goede nieuws. Gods heerschappij tot behoudenis. Het komende koninkrijk. Deze dochter die hier genoemd wordt, is eigenlijk een gelijkenis aan wie dat wil horen, tonen. Want Israël is nog eens onder Gods oordeel. Wat wil Jezus dus eigenlijk hier tonen? Maar al zie je onrein, strek je hand uit, de sterke ga je genezen en vrede geven. In eerste instantie is de boodschap voor de vrouwen, die uiteraard genezen wordt. Ten tweede is de boodschap voor Gods volk, Israël. In welk opzicht is deze machtige daad hier tonen praktisch van ons? Wie van ons kan er zeggen dat die of zij rein is en rein genoeg uit zichzelf is om in Gods nabijheid te komen? De Heer Jezus is zelf onrein geworden om ons rein te kunnen maken. Hij nam als het ware alle onreinheid, onze onreinheid, onze ongerechtigheid op zichzelf. En juist had hij dat ook gedaan bij die vrouwen. De vrouwen deed alle moeite om haar over haar schaamte te zetten en tot hem te komen. Eender wat het dat euro kostte. Deze geschiedenis hier wekt een ongeveinsde dankbaarheid op voor ons. Hij heeft dus nogmaals de reden om hem iedere dag te danken voor wat dat idee voor zijn scheppingen en wat dat hij nog zal doen. Want herstel en vernieuwing voor de mensheid en de schepping zijn een rode draad doorheen alles wat dat de Heer Jezus leert. En het doel is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Just gelijk bij die vrouwen die genezen werd. Brengt ook wel met zich mee van u dat er een nieuwe mogelijkheid is om leven te brengen met de toekomstige bruidegom. En ik heb toen nog een machtige tekst, eigenlijk. Het Openbaring 21, van 1 tot 5. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn, en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Amen.